Zal ik eens de ultieme bekentenis doen, Tim?
Biecht maar op, mijn zoon.
Soms, als ik snel iets wil lezen, als ik snel informatie zoek en ik kom op een website, dan klik ik accepteer alles.
Nee.
Oh ja, ik geef het toe.
Oh mijn god.
Ja, confession time.
Griekelijk.
Nou, dus ja, goed. Ja, wij zijn ook maar mensen.
Bij deze.
Alrighty.
We're live.
Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buiten en samen met privacyploert Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En wat doet er deze week echt toe? Wel, handhavingsdiensten slaan eindelijk terug tegen ransomware. Mensen die hun rijverbod overtreden zijn natuurlijk heel erg. Dus laten we meteen overal ABR-camera's erop loslaten. Onder normale omstandigheden, je werkgever die om je privé laptop vraagt, lijkt me een hele harde hell no. Maar het is de voetbalbond en dan kan er ineens van alles. We kijken ook nog eventjes naar het betere spionagewerk. Russen die Duitsers afluisteren. Naast natuurlijk de usual datalekken, boetes van autoriteiten. Oftewel, Das Privé at your service, Tim. We're back. En ik weet niet wie het gemerkt heeft, maar we hebben eigenlijk stiekem een week gemist, hè?
Ja, inderdaad. Dat moeten we een klein beetje schoorvoedend misschien toegeven. Maar planning
het was
een hel.
Het was niet te plannen.
Verschrikkelijk. Dus hebben we er eigenlijk gewoon van de gelegenheid gebruik van gemaakt om te zeggen van oké, we hebben een beetje schade die moet inhalen, dus we gaan gewoon eens lekker live opnemen terug. Hè?
Absoluut. Dan maken we het meteen extra goed. Aan nieuws dan ook geen gebrek, want uiteraard houden we wel al die tijd alles bij. We hadden ook echt gepland om samen te zitten, maar het lukte gewoon niet. Dus we vliegen er meteen in met wat updatejes, want jij hebt iets meegenomen wat dan wel heel netjes heet gesjoemel achter de AI-schermen. Het is natuurlijk AI Act wat de klok slaat. En een van de kernprincipes achter de AI Act is Europa vaandeldrager maken van de AI-wetgeving, zorgen voor Europese soevereiniteit op het AI-gebeuren, kijkend naar Europese AI-bedrijven en wat gebeurt er dan?
Dan wordt een volledig volbloed Europees bedrijf voor een deel opgekocht door, hoe kan het ook anders, Microsoft. Wat er daar gebeurde is, ik heb het zelfs meegenomen als privacy pointer een aantal weken terug ondertussen, Mistral AI, een echt volwaardig Frans-Europees alternatief voor de ChatGPT's.
Dus sowieso Mistral AI.
Mistral,
dan, hè?
Ja, waarschijnlijk inderdaad. Maar ja, we geven er een Vlaamse twist aan hier. Zeker in Brussel moet dat soms gebeuren, want anders dan is het helemaal om zeep. Mistral is inderdaad een Franstalig bedrijf die een zeer geavanceerde artificiële intelligentiemodel hadden. Dat on par was met de ChatGPT's en de Gemini's en dergelijke. Dus dat was eigenlijk een beetje Europa's ace in the hole, om het zo te zeggen, in de AI-wapenwetloop, als je dat zo kunt noemen. Er werd ook gekeken naar Mistral en er werd ook geluisterd naar Mistral wanneer het ging over het ontwikkelen van de AI-act en hoe dat allemaal in elkaar zit. De Franse standpunten zijn voor een deel te vinden in hoe Mistral eigenlijk daarin ook adviseerde. En net nadat de man heeft gezegd van oké, we kloppen af, de AI Act is een ding, we zijn finaal het eens over de grote lijnen van de wetgeving, krijgen we het nieuws te horen dat Microsoft eigenlijk al een tijdje lang in gesprek was met Mistral om daar een voorlopig minderheidsaandeel in aan te schaffen en om nu ook Mistral te gaan gebruiken bij het ontwikkelen van artificiële intelligentiemodellen onder de hele Microsoft-koepel.
Ja, en groot deel, of ja, hoe groot deel weten we niet, maar in ieder geval een significant deel van de infrastructuur gaat ook op Microsoft Azure draaien.
Ja.
Iets waar, om dan even de andere kant van het verhaal mee te geven, ik op een aantal plekken ook terug zag komen van ja, wat verwacht je nu? De meeste AI-toepassingen draaien onder andere op een Azure Cloud. Dus dat Mistral dat ook doet. Tja, het zat eraan te komen. Dat de Franse overheid niet wist dat dit speelde tijdens de onderhandelingen. Die kans achter dan, mensen die er veel meer vanaf weten dan ik, achter ze klein.
Mm-hmm.
Want ze zeiden, ja, de Franse overheid is continu in contact met Mistral. De kans dat die dat achtergehouden hebben is heel erg klein. Dus er wordt misschien meer van het nieuws gemaakt dan het eigenlijk waard is. Behalve in de basis natuurlijk het principe, dit is dus weer een Amerikaans bedrijf, dat die, jou zullen we het met de mooie termen, de Europese soevereiniteit weer ondermijnt, hè?
Ja, precies. En het is vooral dat punt dat je aanhaalt van, om zo'n model te trainen en te gebruiken efficiënt, heb je veel computerkracht nodig. Dan moet je echt al denken aan cloud server parks. Mm-hmm. En dat is in mijn ogen ook gewoon de zoveelste naschok van het feit dat we in Europa nog altijd geen volwaardige competitie hebben tegen Azure en Amazon AWS en dergelijke spelers. We maken daar steeds meer gebruik van. Steeds meer van onze ook kritieke infrastructuur begint daar nu ook op te rusten. En dat is iets waar we ons nog niet genoeg vragen bij stellen, want we hebben vandaag de dag in Europa geen speler die daar tegenop kan boksen. Er zijn een aantal die het proberen, maar die zijn daar zeker nog niet.
Nee, en het is in die zin ook een beetje een gemakkelijkheidsoplossing. En dat is meteen een mooi bruggetje naar onze tweede update. Heb je ooit gehoord van het Klingendaal Instituut?
Ik moet toegeven van niet.
Wel, het Klingendaal Instituut is een Nederlandse denktank rond internationale relaties. Heel hoog aangeschreven. Als die met een publicatie komen, dan wordt er naar geluisterd. Daar zitten hele slimme mensen. Echt toonaangevend op het gebied van internationale relaties. Waar zijn die nu mee naar buiten gekomen? En ik moet toegeven dat ik wel een beetje achterover viel van het feit dat dat inslag had. Dat persaandacht kreeg. Het artikeltje waar ik naar link is ook van de NOS, hè, Nederlandse Omroep. Klingendaal Instituut publiceert namelijk een rapport waarin zij aanklagen dat de Amerikaanse overheid zomaar bij de e-mail van de Nederlandse overheid kan. Want waarom? Heel veel overheidspartijen zitten met hun e-mail en nog heel veel andere diensten bij Microsoft.
Mm-hmm.
Tim, ik moet toegeven, ik werd er een beetje stil van. Niet omdat ik het schokkend vind, maar omdat wij al jarenlang roepen als DPO's, als deze podcast. Het is strategisch niet goed, los van de privacy issues. Het is strategisch niet goed dat wij zo afhankelijk zijn van Amerikaanse bedrijven. En nu komt het Klingendaal Instituut daar jaren later mee en ineens is het een big deal. Dat vond ik toch een beetje teleurstellend van zo'n gerenommeerd instituut.
Het is schokkend dat het schokkend is. Zo kan ik het eigenlijk mijn gevoel samenvatten. Het is inderdaad iets wat al langs alle kanten eigenlijk jarenlang gezegd wordt van jongens, elke keer als er een overheidsdienst naar Microsoft gaat, dan wordt diezelfde alarmbel gerinkeld van, willen we dat nu echt wel? Die controle vrijgeven aan Microsoft of aan een ander land, wat dat uiteindelijk onderhevig is aan Amerikaanse surveillancewetgeving en dergelijke. En elke keer is het antwoord, misschien willen we het niet, maar het is wel de goedkoopste, dus we doen het toch maar.
Ja. Ja, en dan komen ze ook aan met van ja, er is Amerikaanse wetgeving die het mogelijk maakt om daar toegang toe te krijgen. En het feit dat ze zeggen dat het tot nu toe niet gebeurd is, wil niet zeggen dat het niet kan. En opnieuw, en ik denk aan een heel aantal DPO's met mij die nu luisteren naar deze podcast, die denken van Bart, weet je dat zeker? Is het geen publicatie uit 2018, 2020? Nee, echt niet. Dit is zeer recent. En dat is dus een kritisch rapport. Daarom dat ik het ook niet mee durf te nemen als een apart artikel, maar meer als een update. Van ja, kijk, wat zullen we zeggen? Het Klingendaal Instituut is nu ook mee met hetgene wat al jarenlang geroepen wordt. Samengevat, alles bij Amerikaanse cloud zetten van strategische bedrijven, organisaties, scholen, zorginstellingen, overheid. Ja, dat is geen goed idee. Laten we met een beetje silver lining dit dingetje afsluiten. Wie weet dat dit wel indruk maakt en wat er nu de Klingendaal naam aanhangt.
Ja, dat is dan natuurlijk het ding als een instituut zoals dan het Klingendaal Instituut, wat dat blijkbaar een gerenommeerd instituut is, weer eens bijgeleerd vandaag. Als zij dan zo die boodschap brengen, misschien dat er dan inderdaad een aantal mensen zijn die zich blind staan op die naam, die dan plotseling wakker schieten en zeggen van oké, misschien moeten we die toch eens gaan heroverwegen. Maar dan opnieuw blijft de vraag, wat zijn de alternatieven? Hè? Dat is altijd het probleem. De alternatieven zijn er overigens wel, maar je moet er open voor staan.
Voor en, dit wel, hè?
Dat
dit
is een, ja, voor, zeker voor de kantoortoepassingen.
Dit is geen fancy Amerikaanse AI-cloud die voor ligt op de Europese. Dit is gewoon mail. Dit kan perfect niet zelf. Daar ben ik ondertussen al lang niet meer voor, ook nooit geweest. Maar er zijn gewoon Europese alternatieven. Ja. En zeker als nu al die organisaties die nu op die Amerikaanse maildiensten zouden zitten, stel dat die jaren geleden voor een Europese dienst hadden gekozen, dan was die ondertussen qua omvang en qua capaciteiten ook al gigantisch gegroeid. Dus in die zin is het een self-fulfilling prophecy. Door structureel bij die Amerikaanse bedrijven te zitten, hou je die hegemonie ook in stand natuurlijk.
Nee, precies, dat is het. Dat is het exact.
Nu goed, over hegemonie gesproken. Ja, AI hadden we het net al over. Hè. Dat is ook een Amerikaanse aangelegenheid op dit moment. En de discussie die aan de ene kant loopt OpenAI, zijn rechtszaak bij de New York Times, het gebruik van die artikelen van de New York Times om hun model te trainen. Je ziet dat op de achtergrond al die bekende AI-bedrijven ondertussen wel bezig zijn om kwaliteitscontent niet meer gewoon te scrapen, maar aan te kopen.
Ja.
Dat is iets wat jij hebt meegenomen. Een kleine vervolgstap van de Reddit AI-deal met Google.
Ja, het was 2 weken geleden dat we het daarover hadden. Hè, over Reddit heeft een op dat moment nog non-disclosed deal met een bedrijf waar er nog niks over geweten was. Ja, shocker. Het kan maar één van de zoveel zijn. Je kan op één hand tellen welke partij daar nu eigenlijk het geld voor hebben. En het is Google geworden. Google heeft een partnership met Reddit om eigenlijk de waardevolle informatie, dit is een schat aan informatie die op Reddit staat, hè, de posts, de manier waarop mensen interageren met elkaar, de informatie die in Reddit posts ook staat opgeslagen. Zeker mensen die wel meer in een developeromgeving zitten of zo, of die al eens iets opgezocht hebben op het internet over een bepaald niche onderwerp, de kans is vrij groot dat je op een Reddit post stoot op een bepaald moment waar je het antwoord vindt. En dat is bijzonder waardevolle informatie. Dat Google nu ook inderdaad inziet van jongens, kijk, wij moeten onze modellen gaan trainen. Wij hebben informatie nodig. Het idee van wat dat eigenlijk OpenAI voor een stukje heeft gedaan. Cowboys gewijs, we gaan gewoon alles scrapen en zo snel mogelijk een grote dataset gaan bouwen. Dat kunnen we niet meer doen. We moeten nu wel data, we moeten partnerships opzetten en data gaan kopen.
Ja, en we lopen achter, dus laten we lopen achter, een zak met geld gaan gooien. Alsjeblieft Reddit, 60 miljoen. Want, laten we wel zijn, OpenAI, zonder dat te vragen, dus dat kan nog een staartje krijgen.
Ja.
Data, New York Times, Gemini, data, Reddit. Nu, ik ben ondertussen de afgelopen jaren, Reddit is voor mij relatief nieuw, want dat bestaat natuurlijk al veel langer, maar de laatste jaren ben ik dat ook toch eigenlijk wel gaan waarderen. Maar om nou te zeggen dat daar altijd hoogkwaliteit content op staat, daar komt ook natuurlijk heel veel achterlijkheid voorbij.
Nee, exact. Dat gaat een grote uitdaging zijn, denk ik, is de hoop bullshit filteren die op Reddit staat. Op Reddit staat ook heel veel foute informatie. Dat wordt niet altijd goed gemodereerd. Er zijn hele subreddits. Reddit moet je eigenlijk zien als een overkoepelende vorm. Dat is een overkoepelend forum waar subforums in zitten.
Mm-hmm.
Voor bepaalde niche onderwerpen. Zeker voor de luisteraars die niet weten wat dat is. Maar je hebt dus ook subreddits die waar gelijksgezinden over het feit dat de aarde plat is samenkomen en het daarover hebben. Nu, als je dat in een trainingsmodel gaat steken, dat is nefast voor de accuraatheid van je trainingsmodel. En zo zijn er legio aan voorbeelden. Dus dat is een probleem. Het is wel een interessant punt dat we nu zien verschijnen in de hele AI-wapenwetloop, is het idee dat... ik heb daar een interessante paper over gelezen deze week, en die beweerde dat het is... Hoe de modellen getraind zijn, dat is een techniek die we langzaamaan onder de knie krijgen. Het echt bouwen van infrastructuur voor een model te trainen dat dan leert uit een set van textuele data.
Mm-hmm.
En waar men nu ziet van waar de echte grote verschillen in zitten tussen een Gemini of een ChatGPT of Grok, de chatbot van Elon Musk, is niet per se hoe dat de modellen gebouwd zijn, maar welke data dat erop getraind is.
Ja.
En daar gaat nu de grootste race in zijn, denk ik, om zoveel mogelijk kwaliteitsvolle data legitiem te bemachtigen.
Ja, naast dat, want dat is iets wat ik ook recent voorbij zag komen. OpenAI werd vaak geconfronteerd met de vooringenomenheid die in hun data zat. Google dacht, weet je wat, wij gaan daar tegenin. Wij gaan ervoor zorgen dat onze output van onze modellen niet vooringenomen is. Wij gaan dat tegenwerken. En wat krijg je dan? Wel, als jij aan Google Gemini vroeg, geef mij een afbeelding van een nazi uit 1945, dan kreeg jij een zwarte man die een nazi-uniform aan had. Als je op die manier allerlei andere vragen ging stellen, en voor de duidelijkheid, ik ben zeker niet anti-woke, dat is tegenwoordig heel populair. Vraag maar aan Bart de Wever. Woke is de schuld van alles. We zijn allemaal veel te politiek correct geworden. Nou, misschien dat we daar op sommige vlakken een beetje in doorslaan. Maar ik ben niet anti-woke, maar wat Google met Gemini heeft gedaan.
Ja,
daar snappen ze nu ondertussen ook wel. Oké, dit is compleet achterlijk. Dit gaat nooit werken. En daar moeten we ook weer iets mee gaan doen. Er mag nog wel een beetje historische accuraatheid in zitten. Ook al is dat, ja inderdaad, nazi's, geen fijn onderwerp. Maar ja, er waren nu eenmaal heel weinig zwarte naties. Dus op het moment dat jij dan met je AI-model daarbij uitkomt, dat werkt natuurlijk ook niet. Daar wordt ook niemand beter van. Ja, neem daar nu bij dat Google zijn model verder gaat trainen met Reddit-data. Ik ben heel benieuwd hoe goed Gemini wordt de komende jaar.
Google is een interessant voorbeeld op dat vlak. Want inderdaad, het idee van geef mij een nazi-soldaat en daar komen dan de gekste varianten uit die nooit hebben bestaan. Dat is één voorbeeld. Een meer praktisch voorbeeld zelfs nog, dat ik net aan het lezen was als voorbereiding voor de podcast van 4for4me. Ik heb het niet meegenomen, maar ik vind het interessant om het nu wel te zeggen. Mm-hmm. Als je informatie opvraagt aan Gemini over Palestina, haakt Gemini af.
Oh.
Dus voor de een of andere reden, of dat nu Google gestuurd is of niet, een bepaalde safeguard om controversiële topics misschien tegen te gaan. Maar als je bepaalde informatie over het conflict in Palestina momenteel opvraagt aan Gemini, feitelijke informatie, dan zeggen ze van sorry, we kunnen u dat niet geven. En dat is, dan sla je volledig door. En dat is gevaarlijk naar de toekomst toe ook, want je gaat een hele generatie van mensen hebben die voornamelijk gaan interageren met artificiële intelligenties. Die worden nu al gebruikt als zoekmachines, terwijl dat eigenlijk niet is waar dat die dingen voor gemaakt zijn. En als je dan zegt van oké, wij kunnen dus heel gemakkelijk bepaalde topics gewoon witwassen, bij wijze van spreken. Ja, dat is zeer nefast voor de maatschappij.
Ja, nee, dus die slaan dan weer door de andere kant
op. Die slaan zeer hard door.
Is het nou echt zo moeilijk, zou je denken, om daar niet op die manier in door te slaan? Dit is toch te voorkomen? Maar goed, we zullen zien waar het op uitkomt. Zijn we eigenlijk toe aan wat wij zelf voorzagen als een beetje de headliner artikelen? De eerste heb jij meegenomen, Tim. Ransomware is natuurlijk een plaag op dit moment in het cybersecurity landschap. Ook heel veel persoonlijke data die daarmee gelekt wordt. Langzaamaan zie je dat zo af en toe handhavingsdiensten eens een keer terugslaan. En dat is een voorbeeldje daarvan, heb jij meegenomen.
Ja, inderdaad. Het is niet de minste die eigenlijk nu bij wijze van spreken wordt getorpedeerd. Het gaat hier over Lockbit. Lockbit is een van de grootste spelers op het gebied van ransomware, durf ik zeggen. Die hebben een affiliate-programma, zoals het dan heet. En daar komt het heel simpelweg op neer. Zij voorzien de hosting, de malware. Zij ontwikkelen alles om ervoor te zorgen dat jij een ransomware-aanval kan uitvoeren. Maar jij als klant, als affiliate bij wijze van spreken, bent verantwoordelijk voor het plaatsen van de malware, van de ransomware. En om ervoor te zorgen dat het slachtoffer effectief getroffen wordt door de ransomware. En dan is er een verdeling dat de affiliate krijgt 60-80% van de winst. En de rest gaat naar Lockbit voor het onderhouden van de infrastructuur. Ja, die hebben gigantisch veel bedrijven als slachtoffer gehad. Boeing, een hele race van advocatenkantoren, internationale grote advocatenkantoren. Groot en klein, multinationals ook, zijn daar slachtoffer van geworden. Die hebben gigantisch veel schade gemaakt. Zoveel dat op een bepaald moment de autoriteiten zeggen van oké, daar moeten we echt wel iets aan gaan doen. Dit is gevaarlijk aan het worden. Soms wordt ook kritiek infrastructuur geraakt. Dus zij zijn eigenlijk Lockbit beginnen infiltreren. Zij hebben een zwakheid gevonden in PHP-code van de servers. Twee van de servers van Lockbit, waar dat ze eigenlijk zijn kunnen infiltreren en op die manier een best wel uitgebreid inzicht hebben kunnen verwerven in de manier hoe die ransomware operator te werk gaat, hoe dat de affiliate communicatie verloopt. En zij hebben best een knap staaltje infiltratie gedaan. Op een bepaald moment hebben ze wel gezegd, oké, jongens, we trekken de stekker eruit. De website van Lockbit, waar dat ze normaal gezien, en zoals vaak die ransomware-operators doen, nemen en shamen hun slachtoffers met naam en toenaam benoemen, een soort sample sneak peek geven van de data die ze gestolen hebben, zodat er mensen geïnteresseerd zijn om die data te kopen en om het slachtoffer eigenlijk onder druk te zetten om effectief te betalen, zodat die listing eraf gaat. Die hebben ze overgenomen en die hebben ze geheel in lead hacker-stijl omgevormd tot een trolling-pagina, bij wijze van spreken. Ze hebben decryptor-tools kunnen ontwikkelen op basis van de inzichten die ze hebben. Dus als je nu slachtoffer bent geworden van ransomware van Lockbit, dan is de kans groot dat je niet moet betalen en dat je ook relatief snel terug aan de slag kan, omdat eigenlijk de decryptiesleutels zijn vrijgegeven door de autoriteiten, door de FBI. Die stonden ook op die website van Lockbit. En er werd hier en daar een beetje, bij wijze van spreken, getrolled door de FBI, waar ze ook refereren naar zoals dat dan heet, een spokesperson van Lockbit. Lockbit Sub heet die persoon. die eigenlijk altijd in de media komt en de organisatie vertegenwoordigt, want het is een grote organisatie, het is niet gewoon twee gasten in een kelder met een computer, waar ze dan ook van zeggen van ja, we weten wie je bent en we komen nu zoeken en dit en dat. Dezelfde manier communiceren zoals het hier ransomware-operators eigenlijk communiceren met hun slachtoffers. Nu, long story short, het is hun gelukt om de cryptosleutels te pakken te krijgen. Het is hun gelukt om de website over te nemen, om bepaalde mensen te arresteren die betrokken zijn bij de inner circle van Lockbit. De kopstukken, die zijn voorlopig nog niet gepakt. En dat zien we nu ook, want Lockbit is gewoon terug online. En ja, dat is het probleem met die ransomware-operators.
Ja, wel, voor mij blijft dan nog even de vraag binnenkort, in hoeverre zijn ze terug online? Want ze hebben inderdaad, ja, de twee Russen die ze achterhaald hebben, die zitten in Rusland, die ga je niet kunnen oppakken. Ja. Daar hebben ze wel dingen van gepubliceerd. Een Pool en een Oekraïner daarentegen, die zijn wel opgepakt. 200 crypto-accounts zijn in beslag genomen. Nou ja, dat kan tellen. 14.000 hosting-accounts hebben ze gepakt. Nu, waarom kan ik dat zo opsommen? Ik heb toevallig net deze week bij mijn hogeschoolstudenten heb ik dit als voorbeeldje gepakt. wat heb ik ook gedaan? Want dat vind ik altijd wel leuk. Ik heb zo'n vak. Het zijn de eerstejaars Cybercrime Explained. En dan probeer ik ze een beetje te laten zien wat er bijvoorbeeld gepubliceerd wordt, wat het dark web is, want dat komt dan in de media, dat wordt daar een beetje geheimzinnig over gedaan. Dus ik laat ze dan zien, van, kijk, dit is de Tor-browser, dit is zo'n marketplace, dit is wat je daar kunt kopen. En dit, by the way, is een van de ransomware pagina's, waar ze dan dus zien dat er honderden bedrijven gehackt zijn en dat die binnen 3 dagen moeten betalen. Nu, met dat te doen ben ik ook eens gaan kijken naar een aantal van die pagina's van Lockbit. Effectief, een van de pagina's waar zij de data van de bedrijven die ze gehackt hebben publiceren, stond gewoon nog online. Kwam er nog een naam tegen die ik niet in de pers had voorbij zien komen. Imo de Laat, best bekend. 23 gigabyte aan facturen en dingen stond daar nog gewoon beschikbaar op de website. Heb ik uiteraard geen kennis van genomen.
Zeker niet.
Ik heb gewoon de naam zien staan en het aantal gigabyte. Maar goed, die zijn dus in zekere zin nog online. Nu, als ik me niet vergis, had jij hem ook ergens meegenomen. Nu moet ik toegeven dat ik hem even niet meer zie staan. Maar er is een kans dat het wel echt gewerkt heeft. Want er was zo'n stadje, Suffolk County, die ook bedreigd waren met het vrijgeven van hun gegevens. Waar Lockbit de teller liet aflopen. Waar ze ineens verdwenen van de pagina, wat insinueert dat ze betaald hebben, waar Suffolk bleef volhouden. Jongens, we hebben echt niet
Fulton
betaald.
County.
Oh, Fulton. Oké,
okay.
Ja, ze door elkaar.
Ja.
Waarbij kennelijk men hier concludeert van, ja kijk, Fulton County zegt, we hebben echt niet betaald. Wie weet dat Lockbit gewoon aan bluffen was. En dat ze gewoon probeerden om te kijken of ze het waar konden maken en dat ze daarna gewoon van de website halen en dan stug blijven volhouden ze hebben betaald. Maar dat ze eigenlijk die data echt kwijt zijn.
Dat zou goed kunnen. Lockbit zelf, om heel eventjes advocaat van de duivel te spelen, zegt in publieke communicatie dat ze hebben een aantal servers die inderdaad zijn overgenomen door de FBI, waar dat die PHP op draaide. Die zijn lost. Ze hebben ook een aantal plaatsen waar dat eigenlijk de gecompromitteerde data van hun slachtoffers opstaat, waar de FBI niet aan is geraakt. Dus ze zeggen van, we hebben die data nog wel. En we maken dat ook nog beschikbaar. Ergens valt dat kan je dat denk ik ook ergens nog wel geloven, maar bijvoorbeeld als het gaat over die Fulton County, wat toevallig, daar pakken ze dan natuurlijk heel hard mee uit, die Lockbit ransomware operator, daar zouden documenten, dossiers in zitten die gelinkt zijn aan het lopend onderzoek naar president Trump. Wat natuurlijk heel toevallig is dat de FBI dan natuurlijk op dat moment zegt, we trekken de stekker eruit nadat ze al maandenlang eigenlijk binnen zitten. Kun je ook al inderdaad vragen over stellen of dat wel zo toevallig is of niet. Want het was eigenlijk toen de Fulton County listing op de Lockbit website online kwam, niet snel daarna heeft de FBI gezegd, oké, nu gaan we actie ondernemen en nu gaan we alles pad leggen. Dus ja, de link kan je daar ergens misschien wel trekken, maar nu ben ik aan het speculeren.
Tuurlijk.
Maar wat wel een feit is, is de listing van Fulton County, inclusief de sample data, dus de data waar ze eigenlijk mee aantonen van we zijn effectief ingebroken in dat netwerk en we hebben die data kunnen stelen. Ja, die data die is natuurlijk wel nog altijd beschikbaar op de Lockbit pagina. Dus ja, of dat ze het nu nog niet hebben of wel, dat weten we niet. Dat gaan we waarschijnlijk ook nooit weten. Dat moeten we een beetje in het midden laten. Maar het feit is wel, ze zijn nog wel altijd actief.
Ja.
Niet om te zeggen dat de actie van de FBI en de autoriteiten die daarmee hebben samengewerkt, dat die niet effectief was. Want ze hebben een stevige deuk gemaakt, niet alleen in de operaties van Lockbit van de ransomware operator, maar ook in het vertrouwen binnen dat netwerk, dat crimineel netwerk. Nu heb je plotseling aan die naam, hangt plotseling het idee dat die ooit gecompromitteerd zijn door de FBI. Wat als ze nooit meer gaan kwijtraken qua reputaties gaan. Mm-hmm. Dus op dat vlak helpt het zeker wel.
Ja, en misschien nog even meegeven. Nomoreransom.eu is de website waar Europol alle ontsleutelingstools publiceert die ze gemaakt hebben. Nu goed, genoeg over ransomwarebendes. Ons uitstapje naar security, ook al zit daar genoeg persoonsgegevens bij betrokken. Terug wat dichter bij huis, terug naar lekker de overheid die privacy wilt inperken. Want we hebben weer iets waar we de onderbuik lekker kunnen inschakelen.
Alright.
Iets waar politici altijd weten, hier kunnen we scoren als wij gaan aankomen met, ja, dan moeten we maar een beetje privacy inleveren als we dit tegen kunnen gaan. We kennen allemaal de nieuwsartikelen, helaas, moet ik er natuurlijk meteen bij zeggen, van vul het maar in, ergens een locatie, iemand heeft weer iemand omvergereden, zat in een auto, misschien zelfs dronken en had geen geldig rijbewijs. Iemand diens rijbewijs al lang ingetrokken was, die kroop toch weer achter het stuur. Het voorbeeldje wat de aanleiding was voor een voorstel in de Kamercommissie Mobiliteit was een dronken bestuurder zonder geldig rijbewijs die twee fietsers doodgereden heeft in Gent. Waanzinnig schrijnend natuurlijk, mm-hmm. Afschuwelijk voor de familie, de betrokkenen. Wat is het voorstel? Ja, laten we voortaan maar ANPR-camera's gaan signaleren. We gaan ons camera-schild inzetten om die bestuurders zonder rijbewijs op die manier op te pakken. Klinkt leuk, klinkt lekker populair. Het is natuurlijk over 3 maanden verkiezingen, dus daar kun je lekker mee scoren. Maar als je daar heel eventjes rationeel over na gaat denken, waar hou je daar nou eigenlijk mee tegen? Je hebt een ANPR-camera. Dat is een auto. Dat is geen persoon. Dat is een kenteken. Dat kenteken wordt geregistreerd. Misschien dat je zou kunnen zeggen, iedereen die een rijbewijsverbod heeft, die zijn rijbewijs heeft moeten inleveren, al hun auto's die zij hebben, 1, 2, wie weet hoeveel auto's iemand heeft, die gaan we registreren. Oké. Nog opnieuw. Wie weet wie er in die auto zit, dus dat is zeker geen 1-op-1 verhouding. Maar wat mij het meeste dwars zit aan dit idee, hiermee voorkom je toch helemaal niks? Die dronken bestuurder die in Gent 2 mensen doodreed, of die daarmee tegengehouden zou zijn, de kans is zeer, zeer klein. We zien nu al dat de politie de ANPR-hits amper kan bijbenen. Dus dat is wat mij hier het meeste aan stoort. Dit wordt dan gelanceerd. Dat is iets waar ze politicus mee kan scoren. Onze privacy wordt daar weer mee te grabbel gegooid. Want het is weer iets waarbij die ANPR-camera's weer van alles in de gaten gaan houden. En het ergste is, het gaat hetgene wat het zogenaamd moet tegenhouden, helemaal niet tegenhouden. Want zoals we allemaal weten, een camera voorkomt helemaal niks. Die legt het gewoon vast. En ja, dat stoort mij een beetje.
Ik kan daar alleen maar in volgen, Bart. Het is iets. Het is pure symptoombestrijding, wat dat, als we het hebben over camera's, inderdaad, zoals je ook al zei, vaak het geval is. Het is niet het probleem aanpakken, maar gewoon het probleem verschuiven. Maar inderdaad, dit is ook gewoon geen praktisch haalbaar middel om dat soort problematieken tegen te gaan. Het geld dat daarin gepompt zou worden om dat te moeten voorzien en om ervoor te zorgen dat dat ook op de juiste manier behandeld wordt. Allee, inderdaad, de hoeveelheid data die de politie nu al moet bijhouden is gigantisch. Ja, dat geld zou denk ik beter gaan naar bewustwording en naar andere manieren om ervoor te zorgen dat mensen niet dronken achter het stuur kruipen of een efficiëntere manier om na te gaan of dat iemand wel of niet achter het stuur mag zitten. Ja. ANPR-camera's, gewoon al het feit dat je zegt van oké, we gaan kijken op voertuigniveau en iemand, de vrouw van die persoon of de man van die persoon of wie dan ook of een vriend kruipt achter het stuur. Het zorgt voor zoveel rompslomp.
Het is ook weer de gemakkelijkheidsoplossing.
Ja.
En
ja.
Nu kun je misschien zeggen, ja Bart, leuk, daar ben je weer. Privacy, privacy, privacy. Wat is dan de oplossing wel? Ik ga je een oplossing aanreiken.
Okay.
Ten eerste, zodra zo iemand zijn rijbewijs wordt ingenomen, pak die auto maar af.
Ja.
Kan iemand nog aan een auto geraken? Natuurlijk kan dat. Maar als die auto die je had gewoon voor je deur staat, is de verleiding veel groter dan wanneer die auto in beslag is genomen. Daarnaast, als je wilt dat mensen dat tegenhouden, waarom doen mensen dat nu? Dat is omdat ze ergens in hun hoofd hebben, ach, wat is de kans dat ik gepakt word? Dus wat ga je doen? Mm-hmm. Iemands rijbewijs is ingenomen. Je hebt allemaal wijkagenten. Zo, de eerste paar dagen, de eerste week dat de rijbewijs is ingenomen, wijkagent belt even aan. Goeiedag meneer, Hoe is het? En houden we ons aan ons rijverbod? Ja, alles in orde? Oké, goed. Bedankt. Ja, goed, u begrijpt. We houden dit soort dingen in de gaten. Dank u wel. Je maakt, het is iets, maar iets heel kleins. Maar daarmee maak je wel heel visibel. We houden jou in de gaten. Die pakkans in jouw hoofd is ineens een stuk groter geworden.
Ja.
Dat soort maatregelen denk ik dat veel effectiever zijn. En inderdaad, dat kost meer moeite. Dat kost wat meer menskracht. Maar ik denk dat dat een veel effectiever middel is dan after the fact een camerasignaal. Ja, helaas, er zijn weer twee mensen doodgereden in Gent. Er was een hit op de ANPR-camera. Die was inderdaad gesignaleerd. Maar ja, niemand kon er op dat moment iets aan doen. Dat zou ik veel liever zien. En in al mijn bescheiden non-politionele achtergrond, zeg ik er meteen bij, maar toch klinkt dit voor mij een veel beter idee.
Ja, absoluut. En uiteindelijk, als je het naar de basis terughaalt, met dat ANPR-schild, met dat voorstel, kom je uit bij wat jij uiteindelijk zegt. Hè? Want als je zegt, oké, je hebt een ANPR-schild, dat registreert dat bepaalde voertuigen zich op de weg bevinden en aan dat voertuig hangt een rijverbod. Iemand die rijdt met dat voertuig, met die nummerplaat, mag niet rijden. Ik weet nog eens niet of die persoon effectief achter het stuur zit of niet, maar dat is even dan buiten de kwestie. En wat ga je dan vervolgens doen? Dan ga je vervolgens naar die persoon toestappen. Op een bepaald moment gaat die benaderen, gaat die een boete geven of je gaat de wijkagent laten nakomen om te zeggen van jongens, dit kan niet, hier is de boete. Ja, dan kom je uiteindelijk toch terug in contact met die persoon. Dus waarom moet dat ANPR-schild in überhaupt ingesteld worden? Er zijn, denk ik, menselijkere manieren om dat voor elkaar te krijgen, die ook voor veel minder false positives gaan zorgen. Want dit is vragen voor administratieve nachtmerries en misbruik en misverstanden.
Absoluut, absoluut. In een beetje dezelfde lijn. Is er iets wat ook in de publieke opinie heel erg belangrijk is? Tim, heb jij iets met voetbal?
Ik denk dat ik een van de enige Belgen ben die helemaal niks heeft met voetbal.
Oh, ik denk dat er wel meer zijn. Ik heb best iets met voetbal. Ik vind het leuk.
Ja.
Ik volg voetbal. Ik bekijk uitslagen. Ik kijk graag de doelpunten, de wedstrijden. Maar zelfs als ik dan lees dat er rapporten gepubliceerd zijn van de scheidsrechtersbond, de Professional Football Refereeing Department, om precies te zijn. En het gaat daarbij om rapporten met VAR-beslissingen, club per club fouten en scheidsrechtersbulletins. Dan denk ik, oké, so what?
Mm-hmm.
Ik kan me daar niet heel erg druk om maken. Nou, de CEO van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, die kan zich daar wel heel erg druk om maken. Piet van den Dries heeft namelijk besloten dat hij zich daar zo druk om maakt dat alle medewerkers van die afdeling verplicht worden om hun privé-laptop, zakelijk laptop, privé-telefoon in te leveren voor onderzoek. Maar Tim, het is met toestemming, dus het is allemaal in orde.
Ah ja, nee, absoluut. Verplicht toestemming, dat is altijd fantastisch om die twee dingen in één zin te horen. Hè?
Ja, nee, ze waren allemaal heel bereid om het in te leveren. Nu, geheel terecht dat Matthias Dobbelaar Welvaart, uiteraard bekend van Ministry of Privacy, daarvoor in de pen klom, daar wat commentaar op had. En dan kwam ik een advocaat tegen, Stijn, die onterecht vond, want hij werkt zelf binnen het advocatenkantoor, onder andere in de antifraude-eenheid, en zegt hij, het is perfect mogelijk om dit soort dingen te doen. Nu, ik reageerde daarop met van ja, kijk, er zijn theoretisch situaties denkbaar waar je het zou kunnen doen. Nationale veiligheid, gevoelige datalekken. Vooropgesteld dat je dat allemaal netjes ook in arbeidsreglement, in policies, met de mensen zelf hebt besproken, afgestemd, transparant over bent geweest. En ik deed daar de aanname dat dat waarschijnlijk bij de voetbalbond niet het geval zou zijn. Ja, daar kon Stijn als advocaat niet tegen. Hij gaf ook aan van maar nu ben je aannames aan het doen. Hè? Het zal wel niet goed geregeld zijn. Ja, daar kan ik als advocaat niet tegen.
Maar dat is toch wat die advocaat in het begin ook deed. Aannemen dat het kan in bepaalde gevallen en dat dat in die situatie wel zo zou kunnen zijn. Dus
ja,
dat is
want
ook een aanname.
Hij gaf zelf ook toe dat hij niet inhoudelijk bekend was met deze situatie. Nu zeg ik er meteen bij, in die zin heeft hij gelijk, ik ook niet.
Nee.
Ik heb wel 15 jaar ervaring in deze sector en die ervaring leert mij dat in de overgrote meerderheid van de gevallen, en die gaan niet eens zo ver als dit, er niks geregeld is bij werkgevers. Dus dat het nou net toevallig nu bij de Koninklijke Voetbalbond wel zo zou zijn, ik durf hem best aan, inderdaad, een aanname. Ik ben dan ook geen rechter of advocaat, dat dat niet goed geregeld is. Wat er ook geregeld zou zijn, het feit dat jij mensen hun privé toestellen opeist en dan ook nog eens zegt dat is met toestemming, die durf ik ook aan. Hier kom ik weer met een aanname. Dat is nooit goed te regelen.
Nee, nee. daar stopt het. Zelfs bij het inleveren van werktoestellen voor een dergelijke controle of een audit...
Dat moet je al je best doen, hè?
Kunt je wel al stevige vragen stellen. Maar dat je zegt, van, ga je privé-toestel moeten inleveren voor een controle, is compleet van de pot
gerukt. En opnieuw, ik kan mij contexten van staatsveiligheid en zo gevoelige gegevens voorstellen waarin zoiets zou kunnen. Maar laten we wel zijn, hoezeer men dat soms ook verwacht met wat er echt toe doet in het leven, het is maar voetballen, mensen.
Ja.
Het gaat om VAR-beslissingen.
Ja, precies.
Dat is, ja. Nee, dus daar kon ik Stijn niet in volgen. Nu, ik moet er wel meteen bij zeggen, het was niet de bedoeling om daar ook op LinkedIn speelde dit zich af. Uiteraard, waar anders tuurlijk, een polemiek van te maken. Maar ik wil nog toch eventjes aanraken dat ik niet denk dat dit echt kan. Goed, wat kan ook niet? In dezelfde categorie werkgevers die denken, dit moet toch kunnen, we hebben toch het recht om wat te doen. Dat is mensen verplichten om aan de hand van biometrische gegevens dingen bij te houden. Bijvoorbeeld tijdsregistratie. En jij hebt daar een mooi voorbeeldje van meegenomen, Tim.
Ja, precies. Het is een niet nader genoemd... Het is een Brits recreatiebedrijf.
Oh,
het wordt wel zeer nader genoemd. Ik had het gewoon niet goed gelezen. Serco Leisure. Die hebben meer dan 2000 medewerkers, dat is een recreatiebedrijf. En die hebben op een bepaald moment vastgesteld van... we willen toch een beetje meer zekerheid over het feit dat onze medewerkers wel op tijd komen. En dat zij wel goed hun werk uitvoeren, dat zij netjes hun 8 uur doen per dag. Of wat er dan ook in die boardroom besproken was, om het dan zo even heel cartoonesk af te beelden. En dan was er iemand op het geniale idee gekomen van... de prikklok, dat is een beetje archaïs. ID-kaarten of badges, dat is voor de hand liggend. Wij gaan gewoon werken met vingerafdrukken en gezichtsscans voor het meten van de aanwezigheid van iemand op
het werk. As you do.
Hè? Waarom voor de gemakkelijke en vooral ook goedkope oplossing gaan als je ook gewoon geavanceerde technologie en invasieve technologie kunt gebruiken voor iets wat dan absoluut niet proportioneel is. Want dit is het exact. Je moet je dat voorstellen. Je wilt even rookpauze doen of je wilt gaan lunchen, gezichtsscannen en je mag naar buiten. En dan vervolgens terug je gezicht scannen als je naar binnen wilt. En als je dan terug actief wilt zijn op je werktijd. Dat kan exact ook met een badge. Dat kan exact ook met een kaart. Of zelfs met de prikklok van vroeger. Dat is helemaal geen noodzaak. Dat is helemaal niet proportioneel om daar gebruik te gaan maken van bijzondere categorie persoonsgegevens. Wat biometrische gegevens
absoluut
bedoeld zijn voor unieke identificatie overigens nog steeds zijn. Dus... ja, dat kan niet door de beugel. En daarvoor zijn ze ook een klein beetje op de vingers getikt door de ICO. Die zegt, jongens, misschien toch niet meer doen. Jullie krijgen nu een verbod om eigenlijk daar niet meer mee aan de slag te mogen gaan.
En daar zit hem ook wel meteen het stukje, ook al is het geen EU meer en moeten we ons er niet al te druk om maken, maar... de ICO, sinds ze een nieuwe commissioner hebben, John Edwards, gewoon als funny side fact. Om de een of andere reden schijnen de Engelsen niet in staat te zijn om een commissioner uit Engeland te vinden. De vorige was kwam uit Canada, deze komt uit Nieuw-Zeeland. Geen idee waarom ze daar steeds mee komen, maar die geeft geen boetes meer.
Nee.
Die doet alleen maar aan, en natuurlijk een verbod is op zich streng genoeg, ze mogen het niet meer doen, maar hier had een boete toch niet meer staan. En de laatste tijd, los van de meer direct marketing-achtige boetes, die GDPR, maar een gerelateerde PECR, PECR, wetgeving gebaseerd zijn, delen ze geen boetes meer uit bij de ICO. En dat vind ik wel opvallend. En opnieuw, het is geen EU meer, dus in die zin moeten we ons er niet al te druk om maken, maar ik vind het toch opvallend.
Ja, precies. Er zijn kwade tongen die beweren dat het van kwaad naar erger gaat in het Verenigd Koninkrijk als het aankomt op de bescherming van persoonsgegevens en de bescherming van privacy. Hè? Omdat we zitten nu nog steeds met de UK GDPR, wat eigenlijk een quasi één op één spiegeling is van de Europese variant van de GDPR-wetgeving. Maar ja, nu post-Brexit kan er van alles gebeuren als zij morgen beslissen. Wij willen een volledig andere wetgeving of we willen zeer zware aanpassingen gaan doen. Wat ze ook voorstellen momenteel.
De DPDI-bill, die ligt er.
Ja.
Daar zitten dingen in zoals we schaffen DPO's af. We gaan geen
werkovereenkomsten gaan DPI's afzwakken
meer doen. Dus ja, goed, ze zakken langzaam af in de privacy-duisternis. Geheel naar Amerikaans voorbeeld.
Ja.
We zullen zien waar het op uitkomt. Nu, privacy... je weet het, persoonsgegevens. Ik probeer altijd een beetje de link te leggen tussen mijn persoonlijke hobby, dingen op te volgen, spionage. Soms is spionage geavanceerd, geavanceerde hacks, systemen gekraakt. Soms maken ze het iets moeilijker. Ik geef jou even een situatie, Tim. En dan moet jij mij zeggen of jij denkt dat dat gepaste beveiliging is. Je bent een Duitse generaal. Jij hebt een bespreking met andere Duitse generaals. Tijdens die bespreking ga jij onder andere meegeven hoe er wapens aan Oekraïne geleverd worden, welke methodes daarvoor gebruikt worden. Best gevoelig materiaal. Je gebruikt daarvoor Cisco WebEx om die meeting op te zetten. En je bent in dit geval specifiek een generaal die op dat moment in Singapore zit, die niet in de gelegenheid is om zelfs WebEx te gebruiken. En die belt in via de telefoonlijn van het hotel. En Russische spionnen op de een of andere manier, maar dat jij ergens de Duitse generaals in de gaten houdt en als ze gebruik maken van gewoon telefoon in een hotel, dat je daartussen komt, kan ik wel snappen. En dus die Duitse generaal belt in met de telefoonlijn en het gesprek wordt afgeluisterd en gepubliceerd. Wat klopt hier niet?
Het feit dat die Duitse generaal gewoon de autoriteit heeft om te zeggen, operational security, daar doen we niet aan. Ik ga gewoon via een onbeveiligd, ongesurveilleerd kanaal communicatie gaan uitvoeren. Ja, daar loopt al gewoon grandioos fout. Dat is het equivalent van op straat je militaire geheimen beginnen roepen in de hoop dat de generaal aan de andere kant van de straat dat wel hoort.
Het is maar om te benadrukken, we komen natuurlijk in de privésfeer ook wel eens tegen. CEO's, mensen van het management, die het niet zo hebben met de veiligheidsmaatregelen. Op het moment dat je zelfs een Duitse topgeneraal niet zo ver krijgt om een veilige middel te gebruiken, ja, dat geeft al aan hoe groot die uitdaging is. Ik moet er meteen wel even bij zeggen, dit is puur op basis van artikeltjes die ik gelezen heb, dat via dat Singaporese hotel en dergelijke was. Dat ze WebEx gebruiken staat wel vast. Dat is op zich eigenlijk ook al niet meteen de meest secure omgeving om dat soort calls te doen. Nee. Maar als je dan ook nog eens met een vaste lijn op inbelt, ja, wat moet je er nog van zeggen?
Ja, het is een klein beetje jammer dat het op dat niveau, hè, waar je van zou zeggen van defensie, generaals, militaire communicatie, dingen waar je dan van verwacht dat er een bepaalde mate van operational security aanwezig is, dat men daar niet genoeg rekening mee houdt. Dat vind ik heel jammer. Het is ook wel iets wat dat, moet ik wel toegeven, het is niet per se typisch defensie, denk ik. Het is ook een beetje anekdotisch, maar ik zie dat wel vaak gebeuren in organisaties. Zeker grote organisaties waar het idee van een strikte hiërarchie nog altijd wel geldt. Defensie is zeker zo'n organisatie, denk ik. Daar zie ik dan nog wel eens gebeuren dat er een bepaalde mate van information security wordt toegepast en ook relatief goed wordt gehandhaafd. Maar als je op een bepaald niveau bovenaan in de hiërarchie zit, dat je al gemakkelijker kunt zeggen, ik trek me daar niks van aan en ik ga dat toch op mijn manier doen. In de politiek zie je dat bijvoorbeeld ook. Er zijn heel veel politici die zeggen, ik ga toch op een bepaalde manier mijn communicatie blijven doen, want dat is voor mij gemakkelijker. Waar dat dan niemand tegenin durft gaan of wilt gaan, kan zijn dat dat hier ook speelt.
Wie weet. We zullen het zien. Als er misschien nog wat meer over bekend wordt. We gaan door naar de autoriteit persoonsgegevens.
Ja.
Wij hadden het al over het gebruik van deurbellen, de camera's die daarin zitten, hoe mensen die beelden beschikbaar maken aan de politie in politiedossiers terechtkomen. En nu heeft de AP kennelijk zijn afkeur daar rond uitgesproken.
Ja, eigenlijk echt gewoon en herhalen ze wat dat wij al een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, time flies, hebben gezegd. Dat is namelijk dat het een beetje vreemd is dat de politie zo hard promoot dat mensen hun deurbel kunnen aanmelden aan een politiecameraregister, waar dat de politie dan vervolgens gemakkelijk gebruik van kan maken om mensen te contacteren om beelden op te vragen. Want uiteindelijk, in de basis wat de politie op dat moment doet, is burgers stimuleren om de wetgeving met betrekking tot camera's en met gegevensbescherming een beetje te breken. Want heel veel van die deurbelcamera's werken niet proportioneel, zijn gericht op een zeer groot deel van het straatbeeld. Vaak is het ook gewoon enkel de straat die je ziet, want het is een deurbelcamera. Dus het is een beetje vreemd averechts dat de politie dan zegt van doe maar en tof en eigenlijk willen we dat jullie daar meer in investeren, want dat is leuk voor ons. En dat is exact wat de AP nu ook hekelt. Zij krijgen steeds meer en meer vragen. Ze hebben het afgelopen jaar meer dan 1000 vragen en klachten gekregen over van Nederlandse burgers over videodeurbellen. Niet Nederlandse deurbellen.
Nice, de AI slaat toe. De deurbel zelf gaat klagen bij de AP. Nice.
Het is de wijn die wij aan het drinken zijn, maar ik denk dat het dan een klein beetje is. Want we maken het hier wel soms gezellig, ja. Maar het is dus, ja, de AP die zegt, we krijgen hier veel vragen over en dit moet echt wel gedaan zijn. En die eigenlijk een klein beetje een boodschap geeft aan de politie van, jongens, stop hier eens mee of communiceer er iets meer genuanceerd over. En als je dan toch wilt dat mensen deurbelcamera's gaan gebruiken, en als je dan toch wilt dat ze die beschikbaar maken aan de politie, geef dan ook de disclaimer mee dat dat alleen maar kan als dat in lijn ligt met de privacywetgevingen.
Ja, ja. Ja, maar daar zit dan het dilemma voor de politie zelf. Misschien dat ze toch eigenlijk wel te makkelijk vinden dat die camera's er zijn. Je ziet ook dat die actie effect heeft, want Tweakers.net heeft dan wat cijfers gepubliceerd. En dan zie je februari 2023, hoeveel camera's zaten er in die database? 314.000. Februari 2024, hoeveel zit er in die database? 328.000. Dan denk je, goh, dat is eigenlijk amper een groei. Maar als je gaat kijken, waar zit die groei in? Bedrijven, in een jaar tijd, 99 meer camera's. Mm. Publieke camera's, 76 meer camera's. Particulieren, 14.000 meer camera's. Dus je ziet, die oproep werkt. En
ja, ja.
Het is ergens natuurlijk een beetje zuur dat de politie op die manier eigenlijk een praktijk stimuleert die helemaal niet kan.
Nee, precies, precies. En dat is exact wat de AP ook hekelt. Van, jongens, kijk, dit kan echt niet meer door de beugel.
Nee. Nu, terug naar gadgets, dingen die ons leven makkelijker of beter maken. En dit confronteerde mij daarmee dat ook ik vatbaar ben voor marketing. Tweakers.net, die publiceerde een aankondiging van de Samsung Galaxy Ring.
Mm-hmm.
Je kunt je er al een idee bij vormen. Het is een ring, niet verbazend.
Smart ring.
Een smart ring, die doe je om je vinger. Daar zitten allerlei sensoren in. Die kan dan weer gekoppeld worden natuurlijk. Al die data komt in de Samsung Cloud terecht. En er zitten dingen in zoals hartslag, bloeddruk, saturatie van zuurstof. Nou ja, wat ze er ook allemaal maar in stoppen. En waarom ik dus aangaf van, ja, daar voel ik dat ik ook vatbaar ben voor marketing. Ik denk, als ik dat bericht lees, meteen van, ja, wie wil dat nou? Samsung, dat doe je toch niet? En dan zie ik een paar dagen later een berichtje op Apple Insider. De Apple Ring. Een gerucht dat die misschien ook gaat komen. En dan betrap ik mezelf erop dat ik daar veel minder moeite mee heb. Ik ben al ergens sinds oktober vorig jaar bezig om meer aan mijn gezondheid te werken. Ik heb mijn Apple Watch, die ik al heel lang had, gebruik ik daarvoor. Ik hou er allerlei data mee bij. Vind ik prima, vind ik leuk om op te kunnen volgen. En dan moet ik dus toegeven dat ik mezelf erop betrap dat als ik denk aan Samsung die zoiets doet, dat ik daar een onbehagelijk gevoel bij krijg. En als Apple, niet eens rechtstreeks, maar via een gerucht zoiets aankondigt, dan denk ik van, oh, het is nog een stukje handiger dan die watch. Om maar te bewijzen, zelfs zo'n complete privacy-neut als ik, is daar vatbaar voor.
Misschien de enige caveat die we daar kunnen maken, dat is dat historisch Apple het ietsje beter doet dan andere bedrijven wanneer het aankomt op privacy en dat dan daardoor misschien
veel beter.
Tuurlijk. Hè. Ze hebben natuurlijk een aantal
zijn geen bewijzen bij Apple tot nu toe van grootschalige datalekken, van het verkeerd gebruiken van data. Er wordt wel eens een keer gezegd dat Apple in zijn eigen ecosysteem advertenties heeft geplaatst en dat ze daar de data mee gebruiken, maar ze hebben die nooit doorgegeven. Nogmaals, kijk, uiteraard mogen sommige luisteraars nu zeggen van, nou, Bart, jij verrekte Apple fanboy. En dat mag ook. En ik geef het ook de grift toe dat ik daar iets meer van kan hebben dan van anderen. Maar ze hebben ook de track record om het een beetje te bewijzen. Om maar een beetje in hetzelfde verlengde daarvan, geef ik ook altijd mee aan mijn studenten, ook op de hogeschool. Net zoals dat ik hier door de marketing sneller geneigd ben om bij Apple zo'n product te denken van, oh, interessant. Op dezelfde manier ben ik ook vatbaar voor phishing. Wij zijn privacy nerds.
Absoluut.
Wij zijn niet immuun voor dat soort dingen. Op het juiste moment, het juiste bericht, ik loop er ook in. En in die zin wilde ik deze ook meenemen. Gewoon om even dat besef te kweken. Ook wij kunnen daarin lopen. Altijd op je hoed blijven.
Ja, nee. Die boodschap kan ik alleen maar ondersteunen. En ik betrap mezelf er soms iets te vaak op dan ik zelf zou willen toegeven. als je een aanmelding doet op een app of je doet een registratie op een account en ze vragen bepaalde gegevens, afhankelijk van hoe graag je bepaalde dingen wilt, of hoe graag en hoe snel dat je bepaalde dingen wilt gaan doen, ben je al iets sneller geneigd om bepaalde gegevens vrij te geven, waar je bij andere dingen dan van zegt, nee, dat krijg je niet van mij.
Zal ik eens de ultieme bekentenis doen, Tim?
Biecht maar op, mijn zoon.
Soms, als ik snel iets wil lezen, als ik snel informatie zoek en ik kom op een website, dan klik ik accepteer alles.
Nee.
Oh ja, ik geef het toe.
Oh mijn god.
Ja, confession time.
Griekelijk.
Nou, dus ja, goed. Ja, wij zijn ook maar mensen. In de categorie ook maar mensen. Ja, af en toe gaat er wel eens iets fout. Af en toe heb je een datalekje. Jij hebt er nu eentje meegenomen uit Amerika. Een mooie supply chain attack. Waar ging het hier over?
Wel, het is een bankomgeving. Het is de Bank of America.
Oh.
En het is niet de Bank of America die gehackt is, want die is natuurlijk zeer goed beveiligd. Dat is basically Fort Knox. Hè. Mm. Waarom zou je die ooit willen hacken? Wat is dan de logische tweede stap dat je gaat doen? Je gaat natuurlijk de leveranciers hacken, die hun informatiebeveiligingssysteem hangt met haken en ogen aan elkaar. En dat is inderdaad een supply chain attack, waaraan we ook van nu zien dat bijvoorbeeld Europese wetgevingen zoals NIS 2 en DORA en dergelijke, dat die daar veel meer rekening mee beginnen houden. Dat die ook bepaalde stikte eisen beginnen opleggen. Eigenlijk, GDPR deed het al voor het cool was met de verwerkersovereenkomsten. Dat die stikte eisen gaan opleggen, niet alleen aan de organisaties zelf die met gevoelige data werken, maar ook aan de organisaties waar die... Ja, entiteiten zoals bijvoorbeeld banken of ziekenhuizen, waar dat ze beroep op doen om die gevoelige informatie ook te kunnen verwerken. Om zo eigenlijk de hele ketting, de supply chain zoals het dan heet, te kunnen gaan beveiligen. Dat is wat hier ook gebeurde. In de ketting van leveranciers waar die Bank of America gebruik van maakt, is een Infosys McCamish Systems, IMS, een van hun service providers, waar ze niet van zeggen welke service dat die nu eigenlijk leveren. Ja, die waren gehackt vorig jaar. En ja, als je het niet bij de bank haalt, dan ga je het wel ergens anders halen. Customer personally identifiable information, dus identificatiegegevens waren gehackt. Bankrekeningnummers, kredietkaartnummers, social security nummers, alles wat eigenlijk ja, toch wel de meest gevoelige informatie is waar een bank aan kan. Dat was gewoon dodelijk ook aanwezig bij die externe leverancier. En is op dat moment gecompromitteerd. Voor de rest, niet bepaald iets spannend. Het is gewoon het zoveelste voorbeeld van een organisatie die zeer strikte regels heeft, die gebruik maakt van een organisatie die dat niet heeft en dan vervolgens loopt het daar bij die tweede organisatie fout. Wat wel nog een interessant stukje was dat ik kan meegeven, is dat, dat de Bank of America op een bepaald moment schoorvoeten toegeeft van, en dat is een letterlijke quote uit hun perscommuniqué, ze zeggen, it is unlikely that we will be able to determine with certainty what personal information was accessed as a result of the incident at EMS. Dus ze geven eigenlijk toe, we have no fucking clue. En dit is het beste wat we kunnen meegeven van informatie.
Terwijl ze dan tegelijkertijd wel willen insinueren dat het maar 57.000 mensen waren.
Ja, typisch.
Nu blijkt dan dat in november Lockbit al aangaf dat zij die provider hadden gehackt. En zo is het cirkeltje weer rond. Wat vind jij daarvan, Cartman? You will respect my authority! Inderdaad, dat vind ik ook. Dan moeten autoriteiten optreden. En zo waar hebben wij een voorbeeldje van Amerikaanse autoriteit die ook optreedt. Want we hebben... versnipperd, zou het mogen zijn, in Amerika ook privacywetgeving. Je hebt de CCPA, een Amerikaanse privacywetgeving in Californië. En daar worden zowaar boetes voor uitgedeeld, alhoewel ik het bedrag bescheiden vind.
Het is een bescheiden bedrag, zeker voor het slachtoffer, je moet het zo te noemen. Hè. Dat is de maaltijdbezorger DoorDash. Je kunt dat een beetje vergelijken met Uber Eats of Takeaway of whatever.
Deliveroo,
dat soort maaltijdbezorg-apps. Er zijn er tegenwoordig heel veel van. Maar die hebben in de VS een boete gekregen van $375.000 voor het illegaal verkopen van klantgegevens. Dus die hadden klantgegevens van gebruikers uit Californië specifiek verkocht aan databrokers, marketeers en al het andere, de bandieten van de wereld, om het dan even zo te noemen. En dat kan niet, in Californië tenminste. Want, zoals je zegt, ze hebben de CCPA, wat het eigenlijk... toch voor Amerikaanse standaarden, durf ik zeggen, de strengste privacywetgeving is die ze daar hebben. California is op dat moment een klein beetje zo het enige stukje van de VS waar iets van een notie van bescherming van de privacy van burger bestaat en ook effectief beschermd wordt. Dus ja, dat hadden ze niet mogen doen. En daarvoor krijgen ze nu die lichte boete.
De California Consumer Protection Act, bekend onder andere als je als op een website zo'n knop hebt gezien, do not sell my information.
Ja, ja,
dat
exact.
Komt daar vandaan.
Ja.
En ja, we zien hoe doeltreffend dat is bij DoorDash. Maar goed, ze krijgen in ieder geval een boete voor. Ik heb nog een kleintje meegenomen. Een boete die is opgelegd door een Oostenrijkse autoriteit. Qua omvang niet heel spannend, maar wat ik hier interessant aan vond, is dat een boete die is opgelegd omdat de entiteit geweigerd had om aan te geven dat ze een datalek hadden. En daar komt men vervolgens achter. Men gaat navraag doen, ze reageren niet en krijgen dan een boete opgelegd. Gewoon dat principe dat we dat nu steeds meer zien. Ook dat idee van we hebben geen datalek, we gaan het gewoon niet melden. Wel, als ze erachter komen, dat heb ik al heel vaak aangehaald, dan kun je een garantie op een boete krijgen. En dat bevestigt de Oostenrijkse autoriteit nu. Het is een kleine boete, €5.900, waarschijnlijk ook maar een kleine entiteit. Maar ook interessant om te zien, dat is ook zo'n beweging. We zien dat in Spanje al heel veel hebben de AIPD. En ook de Oostenrijkse autoriteit schaamt zich nu niet om ook voor kleinere organisaties er tegenin te gaan.
Ik ben heel eerlijk gezegd een grote fan van het soort kleinschalige boetes. En ook is de KMO of de kleinere organisaties is onder de loep nemen. Want dat is het argument dat je vaak krijgt als je dan als DPO ergens bepaald advies geeft. Is, ja maar, wij gaan toch niet in het vizier komen van die autoriteiten. Want ze gaan kijken alleen naar de grote jongens. Ja, dan mogen ze er natuurlijk niet van uitgaan. Dus ik ben blij om te zien dat die boetes gegeven worden. En ook, het is een cultuurprobleem nog altijd. Hè? Het idee van als wij een datalek melden, dan komen we automatisch in het vizier van de autoriteiten en dan krijgen wij daar ook nog eens een boete bovenop. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Dat is ook een punt dat de autoriteiten zelf hekelen. De GBA en de AP hebben dan ook al meegegeven in publicaties dat ze dat frustrerend vinden in hun jaarrapporten bijvoorbeeld, dat er zo weinig meldingen gemaakt worden van datalekken. En daar moeten we denk ik wel van afstappen, van het idee dat het melden van een datalek wil niet per se zeggen dat je dan vervolgens jezelf incrimineert als organisatie.
Maar misschien een kleine kanttekening dat de AP zich waarschijnlijk niet gaat beklagen om het aantal gemelde datalekken. Die zit met een dikke 20.000 per jaar.
Juist.
Goed.
Juist.
Maar goed, de GBA weet heel goed dat niet alles gemeld wordt. En ja, misschien dat een paar privacy pointers daarbij helpen. Wat heb jij meegenomen, Tim?
Ik heb Faker meegenomen. Faker is een open source synthetische datagenerator die is de zoveelste aftakking van een bepaalde generator die in dit moment gebouwd is in Python. Is redelijk customizable. Ik heb hem ook al een paar keer aan het werk gezien bij een klant van mij. En het idee is dus heel simpel, als jij in een bepaalde testomgeving bijvoorbeeld of in een bepaalde omgeving iets moet testen en daar moet iets in zitten van data om te kijken of dat iets wel werkt, dan kan je gebruik maken van synthetische data in plaats van echte reële data. En dan maak je dat op dat moment eigenlijk, kan je daar veel meer mee doen, omdat het niet gaat over echte mensen, maar over valse data die niet gelinkt is aan een identificeerbaar individu.
Oké, ja goed, wellicht niet iets wat in de fancy categorie van de synthetische data valt, waarin ze echt jouw dataset gaan namaken met valse data, maar wel iets wat je kunt gebruiken om op een makkelijke manier gewoon fake data te genereren. Er zitten ook functies in om een bepaalde localisatie mee te geven, zodat nog een beetje relevant is, afhankelijk van het land waar je in zit. Dus oké, een nuttige. Ik heb iets heel pragmatisch meegenomen. Niet voor iedereen van toepassing, maar als je nog een gebruiker bent, die zijn er steeds minder, van het platform X, dan ga ik je een concrete tip meegeven. Ik gebruik het nog wel. Ik post er af en toe wat dingen, ook vanuit de Das Privé-account. En Elon Musk, wellicht in een wanhoopspoging, heeft iets nieuws toegevoegd. Die heeft namelijk nu ook calls toegevoegd. Je kunt nu telefoongesprekken opzetten. En om precies te zijn, kun jij, waar je de mensen normaal gezien een direct message, een DM kunt sturen, kun je nu gewoon mensen gaan bellen. Zonder dat iemand daar toestemming voor heeft gegeven, want er staat namelijk default aan. Nu, dat is al irritant genoeg. En dat is voor mij de reden om even in te loggen. Misschien meteen even meegeven. Je moet in de app zitten. Via de webpagina kun je dat niet instellen. Maar in de app naar je private messages gaan, op settings klikken, zie je het meteen. Dat is al reden genoeg. Ik wil niet zomaar uit het niets gebeld kunnen worden door iedereen. Dat vind ik zeer irritant. Maar er zit ook nog een kleiner, meer echte security reden achter. Want op het moment dat iemand dat initieert, is ook het IP-adres te achterhalen van die persoon. En dat kan in sommige gevallen wel een stukje gevoeliger zijn. En dus daarom is mijn privacy pointer even inloggen op de app, naar je DM's gaan, je private messages, de settings aantikken en daar eventjes de default ik kan gebeld worden uitzetten op het schuifje. Geheel Amerikaanse stijl, default aan, natuurlijk tegengesteld aan GDPR, maar dat maakt Elon Musk allemaal niks uit. Die heeft volgens mij al lang opgegeven en doet maar wat. Goed, bij deze dus die privacy pointer.
Dat is een hele leuke, een praktische ook.
Ja, inderdaad. Goed, Tim, dan zijn wij er voor deze week doorheen. Ik wil jou heel erg bedanken voor je tijd en voor deze gezellige avond. Onze luisteraars, ik hoop dat die gezelligheid een beetje uitgestraald heeft op deze aflevering. En wij spreken jullie volgende week weer opnieuw. Tot volgende week.
Ja, zoals altijd Bart, met heel veel plezier. En dan gaan wij nu gewoon de rest van de wijn opdrinken.